BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de verjonging in de Tweede Kamer. De PvdA stelt vandaag hun tweede twintiger aan. En over sigaretten. Die zijn de afgelopen jaren namelijk helemaal niet bepaald minder betaalbaar geworden. Doet de overheid eigenlijk wel genoeg om rokers van hun verslaving af te helpen als ze dat willen? Dat doe ik met mijn panelleden vandaag. Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. En Geert Noordzij, raadslid... Wat zei je?
Goedemorgen.
Goedemorgen, Jelmer. Dat je er bent. En Geert Noordzij, raadslid bij de... Je zou allemaal door mij praten.
Zeker, dat is het plan.
Nou, de ondermijning is begonnen. Raadslid voor de PvdA in Amsterdam. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met het begrotingstekort. Want uit de najaarsnota van minister Kaag van Financiën blijkt dat er een mogelijk begrotingsgat ligt van 7,5 miljard euro. En Kaag geeft ook alvast een waarschuwing, want met oplopende rentes, energiesteunpakketten en inflatie groeien de bomen niet meer tot in de hemel.
Er is een einde aan alles wat we kunnen doen. Wij moeten dit gaan dekken om ook ervoor te zorgen dat toekomstige generaties niet de prijs gaan betalen van onze keuzes in het nu.
Ja, en hoe lossen we dit probleem dus op? Moeten we dan toch maar aan bezuinigingen gaan denken? Dat is ons breekijzer vandaag. De enige oplossing voor het begrotingstekort is keihard bezuinigen. Ik hoor heel graag hoe jij erover denkt. Misschien ben je het eens en denk je, nou, de knip op de portemonnee is toch wel goed. Even kritisch kijken naar, nou, misschien ook wel dingen waar eens wat geld van af kan in plaats van overal altijd maar geld bij. Of ben je het oneens en vind je dat er al genoeg bezuinigd wordt en moeten we vertrouwen op betere tijden en dan maar wat kosten doorschuiven naar latere generaties. Dat is het cliché dat je altijd hoort dan. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil meepraten. 020-468-4x0. En ons breekijzer dus, de enige oplossing voor het begrotingstekort is keihard bezuinigen. Als je niet wilt bellen, maar wel wil stemmen, doe je dat via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstandje van me en zo meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Jasper Luckeze, hoofddirecteur van economenvakblad ESB, dat tegenwoordig trouwens gratis en open access te lezen is. Ik zeg het maar eventjes als tipje. Goedemorgen, Jasper.
Ja, goedemorgen. Dank voor de reclame.
Ja, ik vind het erg gaaf dat jullie dat gedaan hebben, maar dat terzijde. Breekijzer dus. De enige oplossing voor het begrotingstekort is keihard bezuinigen. Wat vind jij?
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Er is een begrotingstekort. Daardoor loopt de staatsschuld een klein beetje op dit jaar. En een klein beetje zou de staatsschuld een klein beetje oplopen volgend jaar. Mm-hmm. Tegelijkertijd is er ook gewoon heel veel inflatie. En die inflatie die zorgt ervoor dat de staatsschuld ten opzichte van de economie juist weer krimpt. Mm-hmm. Want de economie die neemt eigenlijk toe met de inflatie. De staatsschuld doet dat niet. Die neemt toe met de rente, die veel lager is dan de inflatie. Waardoor er eigenlijk op de termijn van volgend jaar en het jaar daarna helemaal geen probleem is met de overheidsfinanciën. Dus dat keihard bezuinigen, dus dat in de stelling neerzet en wel direct. Dat klinkt als, oké, nu moet de knop om. We gaan het nu echt allemaal even helemaal anders doen, de broekriem aanhalen. Mm-hmm. Er is gewoon de komende 2 jaar tijd om verstandige plannen te maken om in de periode daarna ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën weer op orde zijn.
Maar op de lange termijn moet dat wel gebeuren dus. Wat jij noemt die 2 jaar termijn, waarom?
Nou, kijk, nu is de inflatie hoog en gaat die schuld omlaag. Dus nu is er echt geen probleem met de overheidsfinanciën. Dat tekort wat de overheid nu heeft, dat hebben we volgend jaar, dat hebben we het jaar daarna ook nog wel. En als we niks doen, dan blijven we dat tekort houden. En dan is dat op termijn natuurlijk wel een probleem. Dan gaat de schuld daarna op termijn daardoor natuurlijk wel stijgen. Ja. Er moet je dan echt wel wat gaan doen. Maar de komende tijd rollen we waarschijnlijk een recessie in. Dat is sowieso geen lekkere tijd om te bezuinigen. En het is ook gewoon niet nodig. Je kunt beter nu wat structureel hervormen. Mm-hmm. De regels aanpassen. Misschien stoppen met geld over de balk smijten. Dat is wel iets wat ze zouden kunnen doen. Nu hoef je, zeg maar, voor volgend jaar, wat mij betreft, vanuit de economie gezien, niet te bezuinigen. Daarna moet je wel wat doen. Okay. Want dan gaat het tekort blijft hoog en dan gaat ook de schuld oplopen. Maar dat gaat nu binnenkort niet gebeuren.
Waar er geld over de balk gesmeten wordt, wil ik graag zo meteen van je horen. En waar je daar dus wat kan snijden nog. Ik ga eerst nog eentje aan mijn panel doen. Jelmer, waar is ze bij jou beginnen? De enige oplossing voor het begrotingstekort is keihard bezuinigen. Waar mag het mes in, wat jou betreft? of nergens in?
Dat is een hele lastige vraag, want als je daar...
Of ben je het oneens, dat mag ook hoor.
Wat ik net zei, voordat we begonnen, zei ik van kunnen we het niet een jaartje uitstellen? Want iedereen heeft het op dit moment best wel lastig, hoge energieprijzen en zo. Nou ja, als je nu overal gaat bezuinigen, dan is dat voor het gevoel, want dat is eigenlijk het belangrijkste, is het voor heel veel mensen... niet te doen. Dan gaan ze zich erg naïef voelen. Dus ik weet niet in hoeverre het vanuit de overheid een slimme move is... om nu te zeggen, we gaan alles bezuinigen. Want dan ben ik benieuwd hoe dat in de Tweede Kamerverkiezingen gaat.
Ja, juist in deze tijd niet, zeg je. Dus Geert, wat vind jij?
Ja, ik snap inderdaad wel heel erg wat Jelmer net zegt. Ook omdat mensen hebben het nu al heel lastig. En ik denk dat daarom het juist nu ook een moment is... ook omdat we dit tekort zien, te kijken, oké, waar gaat het geld heen... Waar halen we geld vandaan, maar ook waar halen we geen geld vandaan? Want het is toch heel raar dat we de hele tijd dat er wordt gezegd tegen ons... iedereen wordt een beetje armer, daar moeten we aan wennen. En dat we de mensen van de quote 500... dat we daar de inkomens, de vermogens enorm zien stijgen de hele tijd. Denk van, laten we nou die topvermogens, die miljonairs, die multimiljonairs... laten we daar even echt op gaan belasten. En laten we goed kijken, oké... Waar geven we geld dan uit? Waarom geven we nog in hemelsnaam subsidies aan de fossiele industrie... terwijl we eigenlijk daarmee een systeem in stand houden... wat voor de toekomst ongelooflijk veel schade aanricht? Mm-hmm. Waarom gaan we niet heel goed kijken naar die investeringen? Waar investeren we nou wel in? En laten we in die toekomst nou gaan investeren?
Okay. Maar jij ziet wel bezuinigingskansen op dat soort vlakken dus?
Ja, ik denk dat het überhaupt een moment is om te kijken... waar ga je wel geld in investeren en waar niet? Dus ik zou niet zozeer zeggen... meteen bezuinigen, maar ik zou eerder zeggen... oké, laten we zorgen dat we de investeringen die we nu doen... voor de toekomst doen en niet voor het verleden.
Ja, oké, ook daar het structurele verhaal. Jasper, ik zag online, ik weet, kijk, economen die zien dat graag... staatsschuld als een percentage van het BBP... maar ik als leek zie graag gewoon getalletjes staan. als je dan kijkt, de staatsschuldmeter heb je online... dat is een ding dat loopt af. Dus alles wat wij extra aan staatsschuld maken... dat verdwijnt gewoon langzaam in het niets. Dat wil ik zelf ook wel eigenlijk op mijn rekening.
Loopt die staatsschuldmeter af op het moment, ja?
Ja. Of klopt dat niet?
Oké, interessant. Nou ja, Nederland heeft op dit moment een tekort... Op de begroting. Dat betekent dat je netto iedere keer steeds een beetje bij moet lenen. Tegelijkertijd betaalt de overheid nu nauwelijks rente. Misschien is die rente negatief en daardoor zou het kunnen zijn... dat eurobedrag een beetje afloopt. Maar het bewijst eigenlijk dat je op de... korte termijn, de termijn van komend jaar... Niet per se je druk hoeft te maken over de vraag... kunnen we dit wel betalen? Want dat kunnen we dus gewoon betalen.
Ja.
Maar wat je niet moet doen, is nu op je lauweren gaan zitten... en zeggen, nou, voor het komend jaar kunnen we het betalen... en na als de zondvloed. Ik denk dat het heel verstandig is om te kijken... waar gaan we in de toekomst als Nederland ons geld mee verdienen? Hoe zetten we overheidsmiddelen en ook de belastingen zo in... dat we dat soort dingen meer krijgen. Waar kunnen de belasting omhoog? Waar kunnen de belasting omlaag? Maar ook waar kunnen we bezuinigen? En als ik een bezuinigingslijstje moet maken... want dat vroegen jullie mij ook in de voorbereiding... dan zou ik beginnen met het stoppen met het over de balk smijten... van steun voor de energiecrisis. Dus die steunpakketten zijn om politieke redenen zo vormgegeven... dat iedereen, ook mensen die hun energie... rekening prima kunnen betalen. Bedrijven die hun energierekening prima kunnen betalen, die krijgen ook allemaal steun. En dat is gewoon echt substantieel geld. Dat kost afhankelijk van de energieprijs ergens tussen de 10 en de 40 miljard. Dat is echt veel geld. Dus je kunt stoppen met het zo over de balk smijten van dat geld. Op dezelfde manier hebben we allerlei fondsen in het leven geroepen. Voor stikstof, voor klimaat, voor innovatie en voor groei... waar eigenlijk geen hele heldere plannen voor zijn... hoe we dat nou gaan uitgeven. Nou, het risico bestaat dat dat dan uiteindelijk... omdat het geld beschikbaar is, daaraan uitgegeven wordt. Volgens mij moet de Tweede Kamer nu de regering gewoon opdracht geven... kom nou met een concreet plan. Kom je niet met een concreet plan, dan schrappen we gewoon het fonds weer. Dat is een hele makkelijke bezuiniging, zeg maar. Als je daarna nog wat wil bezuinigen... Ja, dan is het heel vervelend. Maar dan moet je kijken naar de posten waar we veel geld aan uitgeven. Wil je zo aan de dijk zetten? En dan zit je toch al heel snel te kijken naar zorg en sociale zekerheid. Ja. Wat bijzonder onpopulair is, denk ik, om op te bezuinigen. En bovendien kun je dan... is het ook mogelijk natuurlijk om wat aan de inkomstenkant te doen van de overheid. Dus we hebben in Nederland geen belasting op vermogen op dit moment... Dus de box 3 bestaat niet meer. Er komt een alternatief, dat is er nog niet. Nou, daar zouden ze wat vaart mee kunnen maken. Je kunt milieubelastende activiteiten veel harder belasten. Mm-hmm. Daar kun je natuurlijk ook gewoon geld mee verdienen en het klimaat en het milieu mee redden. En je kunt wat doen aan belastingontwijking in internationaal opzicht door grote bedrijven en met trust funds en dat soort dingen. En daar is natuurlijk ook nog wat mee te winnen en te halen. Ja, en als laatste kun je natuurlijk ook kijken of je rondom kunnen we de boel niet wat handiger en wat goedkoper organiseren in die grote sectoren zoals de zorg.
Voor het eerst geloof ik 100 miljard per jaar aan uitgegeven.
Wil je dus gaan bezuinigen en moet het wat opleveren, dan moet je echt naar de grote posten gaan kijken. Ja. Dus dan zit je al heel snel naar zorg en sociale zekerheid te kijken.
Ja, en bij sommige posten daar willen we graag meer aan uitgeven. Defensie en dergelijke, dus dat is dan ook niet echt een optie. Meneer Huygens, goedemorgen.
Met Huygens.
Ja, hallo, zegt u maar.
Ja, goedemorgen. Hallo,
goedemorgen.
De broekriem wel aanhalen. Ja. De vraag is natuurlijk, hoe moet je dat gaan doen? En ik ben toch een beetje bang dat het politieke mes in de begroting wordt gezet. Gezien de minister van Financiën, die heeft nog niet direct laten weten dat hij echt een specialist is in financiële zaken. Hmm. Dus ik zou een pleidooi doen. De participatie, democratie moet eerst terug. Dus bespreek het goed in de Tweede Kamer. En geef meer ruimte daar dan alleen ja en nee te moeten zeggen. Want het is ook politieke achterkamers is het al beslist.
Ja. En zegt u dan bezuinig op korte termijn of liever structureel goed kijken?
Nou, begroting, dat kan morgen niet.
Nee, dat
dus de eerstvolgende begroting moet daar werk voor worden gemaakt. We hebben al een gat in de begroting. Dus het moet zo op een zo eerlijk mogelijke manier besloten worden. Grote bedrijven, er worden afspraken gemaakt. Maar of die afspraken van ja, we komen wel tegemoet. Ja. Maar weet je nou ook wanneer het daadwerkelijk wordt gevolgd?
Ja.
Er wordt niet meer naar gekeken. En dan na een paar jaar, dan kom je erachter dat er helemaal nog niks gebeurd is. Of onvoldoende.
Ja. En vooral die democratische borging belangrijk tussen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. En ook bij me is hoofdredacteur van Economenvakblad ESB, Jasper Luckezen. We praten over ons breekijzer. De enige oplossing voor het begrotingstekort is keihard bezuinigen. Als je wil reageren, pak je je telefoon. Bel je naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Eventjes hier in de studio bespreken. In die najaarsbegroting van gisteren stond ook extra geld om scholen te helpen, om zwembaden te helpen, om amateurs sportverenigingen te helpen, om zorginstellingen te helpen. Gaan we altijd iedereen blijven helpen, Jelmer? En is dat nodig? Misschien is het antwoord ja, prima. Maar je zou kunnen zeggen, zwembaden, als energie zo duur is om het te verwarmen, dan zwemmen we even wintertje niet, helaas.
Nou ja, dat zie ik ook wel in. Ik denk dat je moet kijken naar wat voor dingen kunnen we op lange termijn ook dingen van terugkrijgen. Dus onderwijs, wil je dat goed lopende houden, dan wil je daar liever wel in investeren, omdat je daar over 20 jaar ga je de vruchten daarvan plukken. Maar een zwembad en andere ondernemers, dat gesprek hebben we hier al vaker gevoerd, hoe ver moeten we ze nou helpen? Heel veel ondernemers hebben het goed. En ook een deel echt niet. Mm-hmm. Misschien is het slim om te investeren in ons belastingssysteem. En dat we teruggaan van 900 verschillende systemen bij de Belastingdienst. Mm-hmm. En dat we eens een keer gaan kijken hoe we binnen dat systeem wel de bedrijven en mensen die het nodig hebben kunnen helpen, maar niet boven 50%. Want
ja, precies.
Die hebben het niet nodig. Dat zie je ook terug in de kranten. Die 180 euro energietoeslag. Heel veel mensen hebben het niet nodig. Nee. En we geven het wel. En dat is niet nodig. Zelfs de mensen die het krijgen zeggen zelfs, we hebben het niet nodig, geef het liever ergens anders aan.
Ja, en nu zeggen we dus, dat is maatwerk en dat kunnen we niet. En dus pleit jij ervoor om dat eens een keer op orde te krijgen. Daar bespaar je misschien geld mee. Het kost misschien eerst geld om het te regelen. Maar als je dat hebt, dan als het goed is, ga je er ook geld mee verdienen.
Ja, precies.
Ja. Jasper, wat is er nou waar van het argument, dat hoor je altijd, als we het ten laste laten komen van de staatsschuld, dan zadel je latere generaties ermee op. Is dat zo?
Ja, als de staatsschuld te veel oploopt, natuurlijk wel.
Ja.
Maar als tegelijkertijd de economie meegroeit, dan valt het wel mee. Want uiteindelijk betaal je... staatsschuld wordt in de praktijk nooit afgelost. Nederland heeft als is de Napoleontische tijd staatsschuld... en die is nooit afgelost. Landen groeien uit staatsschuld. Dus het is pas een probleem als die staatsschuld veel harder groeit... dan dat de economie groeit, ja. Zeg maar. Want... Met die groeiende economie groeit ook de belastingbasis mee.
Mm-hmm. Ja, maar we gaan een recessie in. We zitten al in een recessie waarschijnlijk. Dus je moet daar wel een beetje voorzichtig mee zijn nu.
Ja, tegelijkertijd is juist in de recessie is de tijd om vanuit de overheid niet te bezuinigen. Omdat dan alle burgers en bedrijven de broekriem aan het aanhalen zijn. Uh-huh. Als de overheid dan ook nog de broekriem gaat aanhalen... dat is de les die we hebben gehad geleerd op een vrij pijnlijke manier... tussen zeg 2010 en 2014. Gaat iedereen bezuinigen. Dan het geld dat jij niet uitgeeft is andermans gemiste inkomen. Dan gaat de economie harder de recessie in. De tijd om te bezuinigen vanuit de overheid... als je het aan een econoom vraagt, is als het goed gaat. Uh-huh. Dus we hadden de afgelopen jaren waarschijnlijk wat minder uit moeten geven... zodat we nu wat meer hadden kunnen doen. Dat is met de kennis van nu... economen roepen dat al jaren trouwens. Maar dat is even hoe economen hier eigenlijk naar kijken. Ja. Maar de recessie is gewoon een slechte tijd om te bezuinigen. Daarom zou mijn oproep vooral zijn... gebruik de komende tijd vooral om... goede plannen te maken, zodat je daarna goed kunt bezuinigen. En maak er ook politieke bindende afspraken over. Wat heel stom en vervelend is en niet bijdraagt... aan verstandige economie en verstandige politiek... is dat je vandaag een beslissing maakt over een prijsplafond... en dat over 3 dagen na een Kamerdebat weer helemaal gaat herzien... omdat men het er toch niet mee eens is. Die rust en die onzekerheid, daar heeft niemand wat aan. Je hebt gewoon het komende jaar gaat de schuld zelfs omlaag. Dus de overheidsfinanciën staan er ook, als je niet bezuinigt... waarschijnlijk volgend jaar beter voor als dat ze er nu voor staan. Dus je hebt het komend jaar gewoon echt de tijd... om die plannen gewoon voor daarna goed uit te werken en goed neer te zetten. Politiek moet eigenlijk gewoon vooral fatsoenlijk gaan besturen... zou mijn oproep zijn. Meer dan nu op de waan van de dag weer hard gaan bezuinigen.
Ja. Even kijken, Sigrid Kaag... Oh nee, ze ook niet aan de telefoon, maar ze vindt wel dat er extra actie nodig is. Want ja, de portemonnee van de overheid is ook niet oneindig. Maar ze wil ook niet direct bespreken van bezuinigingen. Luister even mee.
Ik maak de geesten rijp voor het feit dat er niet elk probleem... opgelost kan worden door de overheid. Dat we rustig moeten bekijken hoe we de meest kwetsbaren... altijd zullen beschermen, kunnen helpen. Maar dat er ook een einde is aan wat we wel kunnen doen... en dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. En dus we ook moeten kijken naar een afbouw... van wat enorme, historisch grote steunpakketten zijn geweest.
Ja, dat zei je eigenlijk ook al, hè. Zit je redelijk op één lijn met Kaag? Ik had net een beller die zei... nou, ik ben niet zo onder indruk van mevrouw Kaag. Dat hoor je wel vaker in de maatschappij. Ik vind het altijd een beetje makkelijk. Ja. Of is het zo? Misschien kan ook wel.
Nou ja... Kaag zegt hier gewoon wat je van de minister van Financiën zou mogen verwachten. Het is haar baan om gewoon te zeggen... jongens, de overheidsfinanciën, we krijgen...
Verbinding weg. Ja, nou, we gaan Jasper even bellen. Misschien greep je van Kaag in, voordat we alle kritische noten kwamen. Geert, waar kan in Amsterdam nog wel geld naartoe, wat jou betreft?
Ja, kijk, ik denk...
Want gemeenten schreeuwen ook doorlopend om geld bij het Rijk. Die willen ook altijd meer geld, is nooit genoeg.
Ja, en ik denk zeker ook omdat er veel taken voor de gemeente zijn... dat je daar genoeg geld voor moet krijgen... om dat daarmee aan de slag te kunnen gaan. Maar ik denk dat met een algemener en structurele probleem zitten... is dat we echt verkeerd kijken naar waar we ons geld überhaupt aan uitgeven. Mm-hmm. En dat we daarin met een verkeerd systeem zitten.
Ook in gemeenten. Dus,
ik denk dat in de hele samenleving inmiddels is ontwikkeld. Mm. En ik ben heel blij dat we in Amsterdam stappen zetten om dat om te draaien. Dat we echt gaan kijken waar gaan we investeren in de toekomst. Ik ben heel blij dat we nu veel geld uittrekken om heel veel huizen te isoleren in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat we landelijk ook daar actie op moeten ondernemen. Dat we gaan investeren in de toekomst en niet kijken wat gaat morgen het meeste financiële winst opleveren. Nee, wat gaat voor de toekomst het beste zorgen. Want als we die klimaatdoelen niet halen, dan zadelen we de toekomstige generatie pas echt op met hoge kosten. Omdat dan we de extreme droogtes gaan krijgen... en de extreme weersomstandigheden. Dus daarom is het ook belangrijk dat we daar nu in investeren. En dat is denk ik ook de lijn die gevolgd zou moeten worden. Wat is het beste voor de toekomst? Ik hoorde net ook al plannen, bijvoorbeeld over de Belastingdienst. Als je daar nu geld aan uitgeeft, dan kan je in de toekomst... dat efficiënter en goedkoper doen. Nou, die lijn kan je denk ik veel beter volgen.
Rolf, goedemorgen.
Ja?
Hallo, zeg het maar.
Ben ik in uitzending?
Ja, zeker. Al een paar seconden. Oh, okay. Ja.
Ja, ik ben met de stelling oneens. Nederland heeft genoeg geld. De burger moet altijd betalen. Terwijl de overheid eigenlijk in de schulden zit bij de burgers.
Mm-hmm.
Ja, dat is mijn stelling.
Dus, niet bezuinigen nu?
Zeker niet.
Duidelijk.
Nee. Iedereen, want de burger heeft het hartstikke zwaar. En we horen constant, ja, het geld gaat allemaal naar het buitenland. Mm-hmm. Het geld gaat allerlei naar de klimaat. Om een gebakken lucht te halen.
Dank voor het bellen, Rolf. Jasper, jij wilde net iets kritisch gaan zeggen over Sigrid Kaag. En toen viel plotseling de verbinding weg. Heel toevallig.
Ja, daar heeft Kaag niks mee te maken, onze verbinding. Dus wat Kaag doet, is ze stelt zich op als een klassieke minister van Financiën. Dus ze concludeert dat het tekort is. Ze zegt, jongens, we hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. En dat moet in de toekomst anders. Ik wil daar de geesten rijk van maken, is letterlijk wat ze zegt. Wat ze ook aan het doen is. En waarom we nu deze discussie hebben. Maar ze moet dan wel doorpakken. Dus ze moet met de andere ministers in gesprek. Met de vraag, hoe ga jij nou die structurele opgaves aanpakken? Waar kan er wat geld af? En daar moeten politieke meerderheden voor komen. Dus de vraag moet hier wel... als minister van Financiën ook haar politieke kapitaal op gaan inzetten. Dat moet ik haar nog zien doen.
Ja, duidelijk. En dus niet voor de korte termijn, maar voor de lange termijn. En daar ligt voor de komende tijd werk in de winkel. Dankjewel, Jasper Luckeyse van Economenvakblad ESB. Op Instagram is zo'n 60% het oneens met onze stelling. De enige oplossing voor het begrotingstekort is keihard bezuinigen. Daar kan je nog van je laten horen de hele dag. En wij gaan zo meteen verder praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de vraag of roken wel duur genoeg is. Of is dat eigenlijk al praktisch jarenlang?
Gratis. G-R-A-T-I-S.
En we hebben het over statushouders. Want minister Van Gennep wil kijken of ze die sneller aan het werk kan zetten. Nog voordat ze Nederlands spreken. Gaan we allemaal zo meteen bespreken bij BNR Breekt.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. En Geert Noordzij, raadslid bij de PvdA in Amsterdam. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een plan van de VVD. Dat inmiddels omarmd is door minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze zeggen, ja, statushouders die moeten niet alleen een onderdak, maar ook een baan aangeboden krijgen. Het zou namelijk beter zijn om ze een baan aan te bieden dan een uitkering, zoals dat nu gaat. En ik zei dus al, minister Van Gennep die ziet daar wel hel in. En zij gaat nu alles proberen om statushouders aan het werk te krijgen. Het is een idee van Thierry Aartsen, VVD-Kamerlid, die zegt, je leert Nederlands het snelst in de bedrijfskantine. En dus moeten mensen lekker aan de bak met een startbaan. Ik ben benieuwd, Jelmer, wat vind je ervan? Goed idee?
Op zich wel. Het kost wel maatwerk. Want niet iedereen die kan gelijk werken als statushouder binnenkomen. Maar je hebt ook mensen die wel gewoon gelijk aan de slag willen. Omdat ze denken, afleiding of ik wil iets doen. Vaak zitten mensen die net zijn gevlucht, zitten gewoon de hele dag niets te doen. Omdat ze niets anders mogen doen. Mm-hmm. Dus ik zie er wel een oplossing in. Maar we moeten waken dat we ze gaan forceren.
Ja. En dat je mensen die net hier zijn gelijk in een baan trapt waar ze misschien helemaal niet aan toe zijn. Of...
Precies, vooral als ze een trauma hebben. Want dan hebben ze misschien andere hulp nodig in plaats van een beetje afleiding.
Ja, jij vindt het geloof ik een flauwekulplan, Geert?
Nee, tuurlijk vind ik het goed plan. Natuurlijk is het fijn voor statushouders als ze kunnen werken en ook dan gaan werken. Willen, en ik geloof, ja, natuurlijk willen ze dat. Maar ja, ik bedoel, daar is ook geen onduidelijkheid over. En natuurlijk een mooi plan. Maar ik geloof wel, je kan een mooi plan hebben met een goede intentie. En ik geloof dat hier gewoon een gedachte achter is. Laten we maar even laten zien dat we wel echt hier hard voor kunnen optreden. Dat we wel echt ergens hiervoor staan. En dat we wel echt hier streng in zijn. Ook met mogelijke sancties als ze niet willen werken. Meteen weer een frame stappen van misschien willen ze wel niet werken. Dat zagen we Thierry Aartsen ook al eerder doen. Toen Utrechtse statushouders waren het, geloof ik. Mm-hmm. Werd gedacht dat ze hun baan hadden opgezegd. Bleek uiteindelijk niet helemaal zo te kloppen. En meteen stapte Thierry Aartsen erop af van ja, ze willen niet werken. Het is meteen een frame waarin gestapt wordt. En dit is, ja, het is een mooi voorstel, maar de intentie erachter zit wel weer in dat frame. En dat vind ik heel erg jammer, want tuurlijk is het heel fijn als ze kunnen werken en als ze dan aan de slag kunnen gaan. Daar twijfelt ook niemand over. Maar met de manier waarop dit voorstel ook wordt gepresenteerd van mogelijke sancties als ze niet willen werken, dat is wel weer meteen een frame waarin gestapt wordt.
Oké, en dus jij maakt je eigenlijk een beetje zorgen om het motief hierachter.
Ja.
Aan de andere kant, we hebben een gierend personeelstekort nog steeds. Dus op zich zou het ook voor onze economie helemaal niet slecht zijn. Of moet je daar...
Dat ik inderdaad het idee erachter, het idee van aan het werk gaan wanneer je dat kan, vind ik een heel mooi idee en ook heel erg nodig. Maar de intentie erachter, die vind ik niet goed. En dat getuigt ook niet van een verantwoordelijke grootste partij in de Tweede Kamer. Ik zou zeggen, als verantwoordelijke grootste partij in de Tweede Kamer, ga je niet aan de slag met zorgen dat die mensen eens een keer goede opvang krijgen. Dat de kinderen die nu in crisisnoodopvangen zitten echt geholpen worden. En dat daar dan in ieder geval die basis op orde is, voordat je met politieke statements komt die je doet voor electoraal succes. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat vind ik heel schadelijk en heel jammer. Dus het idee, het is een goed idee, maar de intentie erachter, daar maak ik me zorgen over.
Jammer, maakt het uit dat je gaat werken voordat je Nederlands spreekt? Is dat heel belangrijk dat je een beetje Nederlands kan praten als je er gaat werken? Of zeg je, nou ja, eigenlijk, joh, maakt het uit?
Nou, je hebt natuurlijk een beetje basis. Maar in Nederland heb je al heel veel mensen die werken zonder Nederlands te kunnen praten. Ja. Denk aan internationale studenten. Aan mensen die nooit Nederlands hebben leren praten, maar hier wel 10 jaar wonen.
Experts in de.
Dus het kan wel. En wat ik al zei, het is maatwerk. En het is maar de vraag hoe goed de overheid daarin gaat handelen. Mm-hmm. Ik vind het niet een heel liberale gedachte als je mensen gaat laten forceren om te werken. Maar je kan wel zeggen, geef de kansen om te werken. Maatwerk.
Geert heeft een beetje een vieze bijsmaak bij de intenties. Geldt dat voor jou ook?
Ik heb natuurlijk geen politiek kleurtje, dus nee, dan kan ik hier vooral. Maar ik kan wel gewoon kijken naar. Hey, ik zie hier kans in. Wat ik al zei, als je het met maatwerk, als je het zegt. Mensen die willen werken, geven ze een kans om te werken. Ja, dan zie ik er kans. Dan zie ik er wel wat in. Ja, het is niet mijn taak om daar wat achter te zoeken. Nee, dat mogen de politieke partijen.
Nee, nou ja, gelukkig is onze overheid heel goed in maatwerk. Dus dat we zien hoe het loopt. Ander nieuws van vandaag. Sigaretten die zijn sinds 2008 relatief bijna niet duurder geworden. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. In 2008 kostte een pakje nog €3,60. Die goede oude tijd. En 2 jaar geleden was dat €6,70. Inmiddels geloof ik €8,20 zoiets. Onderzoeker Chloe Geboers die legt bij Radio 1 uit waarom rokers dat niet per se meer kost.
We hebben gekeken hoeveel zij betalen voor het pakje sigaretten wat zij normaal roken. En hoeveel zij verdienen. En als we die tegenover elkaar afzetten, zien we eigenlijk dat tussen 2010 en 2020 dat percentage niet veranderd is. Dat mensen ongeveer 2,5% van hun jaarinkomen kwijt zijn.
Ja, 2008 €3,60, nu €8,20. Maar eigenlijk is dat dus nog net zoveel als toen, als je dat een beetje afzet tegen een gemiddelde stijging van lonen. En ja, we zijn toch bezig met allerlei preventieakkoorden en ontmoedigen van roken en dergelijke, maar eigenlijk dus helemaal niet. Jammer.
Nou ja, ik vind het wel bijzonder dat landen zoals Australië dat wel goed kunnen regelen.
Nou, die zeggen het kost gewoon €25 voor een pakje.
Ja, precies. Ja. We weten allemaal dat het ook hartstikke slecht is. Mensen die het willen doen, nou, die kunnen het blijven doen, maar die betalen er gewoon iets meer voor. Misschien gaan ze wel iets minder kopen. Dat is ook goed voor de gezondheidszorg, denk ik. Waarom kunnen we niet kijken naar het buitenland, kijken welke ideeën wel goed werken en dat overnemen?
Ja, aan de andere kant, als mensen willen roken, moeten ze lekker roken, toch, Geert?
Ja, ik denk wat we te vaak nog vergeten is echt preventie. En dat wordt vaak gezien toch als een soort iets wat je af kan vinken. Dat ik weet nog op mijn middelbare school, geen haat verder naar mijn middelbare school, maar ik heb daar gewoon een powerpointje gekregen over dat roken niet goed voor je is.
Dat meer dan ik cool is. Ik heb er nooit dat van gehoord, geloof ik.
Ja, maar dat is het. En dan mag je op het schoolplein niet roken, maar dan loop je de school uit en dan zie je om de hoek weer iemand roken. Ja, dat werkt niet. Dus wat mij dan goed lijkt is, gaat het gesprek met de jongeren aan, er wordt gerookt, gaat het gesprek met de jongeren aan, of zij eens een keer hebben gerookt, hoe dat was, Waarom ze dat überhaupt zijn begonnen. Maar ook wat nou de problemen ervan zijn. Wat nou de gevolgen zijn. Laat de jongeren daar veel vragen over stellen. Breng het terug op school. Zorg nou dat je echt goed inzet op die preventie. Dan hoef je daarna ook niet de hele tijd over te gaan naar bijvoorbeeld nu die weer nieuwe prijsverhogingen. En het aanpakken eigenlijk van het symptoom. Daarna van die verslaving. Dus laten we nou inzetten op die goede preventie. Uh-huh. Laten we dat samen met de jongeren doen. En niet de hele tijd voor jongeren. Niet de hele tijd naar de jongeren zenden. Want ik ben daar zelf, was daar ook op een gegeven moment een beetje klaar mee op school. En laten we dat gesprek met de jongeren over voeren.
Maar ook die prijs verhogen in de tussentijd?
Ja, dat lijkt me helemaal geen gek idee.
En dan meer dan de loonstijging gemiddeld? Want ja, daar merk je dus niet zoveel van.
Ja, je moet het inderdaad ook op die manier ontmoedigen. Maar dat is geen excuus om weg te blijven kijken van de preventie.
Een ding als stoptober en dergelijke, is dat allemaal sympathiek? En
ja, ik denk dat al die ideeën inderdaad om te gaan stoppen met roken, om dat daarvoor te zorgen, dat dat hele goede ideeën zijn, en dat elk initiatief daaraan kan bijdragen, en dat dat ook heel nuttig is. Maar het is eigenlijk al te laat als je moet stoppen bij een verslaving. Eigenlijk wil je daarvoor, en dat moeten we voor de volgende generaties, moeten we daar ons echt voor inzetten. Moeten we daarvoor al zorgen dat er niet gerookt wordt. En dan niet samen met de tabaksindustrie weer of zo. Maar gewoon zonder de tabaksindustrie gesprekken gaan voeren met jongeren over roken.
Ja, maar de tabaksindustrie heeft ook oplossingen, want die zeggen je moet vapen.
Dat is zo raar, maar goed.
Ga er niet verder over in.
Ik snap het wel goed. We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws vandaag en de afgelopen dagen. En Jelmer, eindelijk. Jij hebt de oplossing voor nepnieuws en desinformatie.
Ja, ik had een bakkie. Hier, komt-ie. nepnieuws. Nou ja, het ding met nepnieuws is, het blijft kleven. Als je er in contact mee komt, dan denk je, is dat echt zo? En dan blijft het in je hoofd zitten. Nepnieuws verspreidt ook makkelijk, want als het nou eenmaal in je hoofd zit, denk je van, dat moeten mijn vrienden ook weten. Ja. Want wat hier staat, dat kan echt niet, dat moet iedereen weten. Als het eenmaal in je hoofd zit, gaat het ook lastig weg.
Ja.
En het wordt vooral in bubbels wordt het goed verspreid en wordt het ook daar gehouden. En misschien een keer daar andere bubbels komt het er ook een keer in. En je kan er ook nog eens een keer op lange termijn last van hebben. En ik vind dat best wel lijken op een bekend fenomeen wat we misschien corona noemen. Dus eigenlijk een beetje een virusje.
Corona is nepnieuws?
Nee. Het is net zoals corona is het een soort virus. Ja. En ik denk dat we dat ook zo moeten zien. Er staat in een mooi artikel in de Volkskrant. En die heeft het er ook over. En het moment dat je het als een virus ziet, kan je het ook bestrijden.
Mm-hmm.
En misschien moeten we het ook wel op een wat leukere manier doen. Ik denk dat je dat ook op het onderwijs heel goed kan doen. In plaats van dat je van die saaie, begrijpend lezen teksten hebt, dan doe je er ook zeg maar bonuspunten bij. Dus stel je voor, je zet een paar leugentjes zet je in de tekst. En dan laat je de leerlingen op de basisschool, op de middelbare school, ga je aanleren van, oké, als je daar het leugentje uithaalt, dan krijg je bonuspunten. Dan gaan mensen er actief over nadenken. Dan gaan ze later ook, als ze een artikel zien, dat denk van, wat gek. Dan gaan ze er ook beter over nadenken. En het is veel leuker, want dan ga je niet alleen een beetje begrijpen lezen doen, want het is ontzettend saai. Dan maak je er een beetje een sport van. Dus ik zie daar wel echt gewoon een oplossing
in. Ja, dus dan ook een beetje logisch nadenken het lezen krijg je dan dus.
Ja, precies. Misschien is dat wel iets wat we nodig hebben.
Ja, en als je allerlei rare verhalen hebt over instituten die de wereld proberen te beheersen met allerlei, dat je denkt van, dit klinkt een beetje te goed om waar te zijn of te slecht.
Ja, misschien een beetje naar het bronnetje kijken en kijken of het nou echt waar is.
Mediawijsheid.
Precies.
Interessant. En dan overal stickers volhangen op het internet met, pas op, dit kan nep zijn. Of let op. Of
De hoop is dat mensen dat juist zelf inzien. Ja. Nepnieuws is, het is zo goed geworden dat je een deepfake, dat was met Elon Musk als het weer laatst, dat Elon Musk leek te zeggen dat hij dat Mark Rutte iets verkeerd had gedaan of zo. Mm-hmm. Maar dat was helemaal niet zo. Dat was gewoon een deepfake.
Over boeren ging dat geloof ik.
Ja, over boeren. En dat zie je bijna niet meer. Dus dan moet je, en het enige manier om het aan te pakken is, omdat je het niet meer kan zien, dan moet je erover nadenken en moet je het merken. En dat is iets wel wat we kunnen trainen. Hè? En dat zie ik wel echt wel een onderdeel van in de school.
Een nepnieuwsvaccin. Nou, ik ben heel benieuwd wat de wappies daarvan vinden.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Nee, dat is gewoon niet.
BNR breekt.
Thomas.
Breaking news.
Ook dit is inderdaad fake news, heel goed. We gaan kijken dus nog naar wat Geert opviel. Ik was je niet vergeten hoor, maak je geen zorgen. Jij wil het hebben over die aanslag, schietpartij in Colorado op een homobar. Ja. Daar wordt Colorado Springs, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Wat het motief is, wat viel je daarin op in het nieuws?
Nou, het is eigenlijk iets wat je de laatste tijd, de laatste jaren steeds verder ziet groeien. En dat is eigenlijk de verharding en het luider worden van de homohaat in de samenleving. Dan bedoel ik eigenlijk überhaupt de haat naar LHBTI'ers. Mm-hmm. En nou, dat zag je in Amsterdam een week geleden met een mishandeling in Osdorp. Dat zag je nu in Colorado inderdaad, in de Verenigde Staten. Dat zag je eerder ook met een aanslag in Slowakije. En dat is een heel zorgelijk iets wat je steeds vaker ziet voorkomen de laatste tijd. Dat de homohaat verhard en luider ook wordt. En dat brengt ook een verantwoordelijkheid aan de andere kant met zich mee. En natuurlijk is het belangrijk dat we die homohaat bestrijden. En dat doen we bijvoorbeeld door goed onderwijs over seksualiteit op school te geven. Bijvoorbeeld, maar ook om op te treden wanneer je ziet dat er mishandeling plaatsvindt. Mm-hmm. De politie te bellen, zorg voor vervolging. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel jongeren, en daar maak ik me zorgen om, die dit nieuws nu de hele tijd lang zien komen. Die de hele tijd over de homohaat in onze samenleving zien. Die nu over weer de aanslag in de Verenigde Staten hebben gezien en die zich misschien niet het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn. En de homohaat lijkt dan luider te worden dan de acceptatie daadwerkelijk is. Mm-hmm. En dat is iets waar, geloof ik, nu voor ons een verantwoordelijkheid is. En daarom vind ik het ook zo zorgelijk bijvoorbeeld dat op het WK nu die regenboogband gewoon niet gedragen wordt, omdat het niet krijgen van een gele kaart dan maar belangrijker is. Dat is een statement die gemaakt wordt naar jongeren. Daarom vind ik ook zo zorgen dat in de Eredivisie de regenboogband niet gedragen wordt, omdat het een moeilijk gesprek oplevert. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er bijvoorbeeld op Paarse Vrijdag, wat eraan komt, dat er massaal mensen paars gaan dragen. Dat mensen paarse kleding dan gaan dragen, om aan al die jongeren te laten zien dat de acceptatie daadwerkelijk wel groter is. En dat de liefde dan ook echt kan overwinnen. En dat is iets waar, geloof ik, een taak voor ons allemaal in zit. Ook voor ouders die nu bijvoorbeeld aan het luisteren zijn. Ja. Dat ze aan hun kinderen meegeven dat ze geliefd zijn, ongeacht hun identiteit, ongeacht hun seksualiteit. En dat is denk ik een taak waar we nu voor staan.
Ja. Heb je een idee waar het gebrek aan tolerantie is niet wel het goede woord, maar snap, ja. Ik bedoel, waar dat vandaan komt? Is dat omdat wat we niet kennen vinden we eng of iets dergelijks?
Ja, ik denk dat toenemen van die haat en die verharding daarvan, dat komt denk ik onder andere omdat aan de andere kant de acceptatie ook weer toeneemt. Dus stilletjes neemt de acceptatie toe. We zien steeds minder landen waar je vervolgd kan worden, bijvoorbeeld vanwege seksuele geaardheid. En dat zien ook de mensen die niet zo in het leven staan. En dat anderen die vrijheid niet gunnen. En daarom neemt die verharding nu denk ik ook toe. En dat wordt steeds vaker gezien en het wordt steeds normaler gevonden. Ik bedoel, ik kijk nu inmiddels elke ochtend, ben ik bang dat er weer een aanslag ergens is gepleegd op mensen vanwege hun seksuele geaardheid. Zodat het totaal niet normaal kan zijn. En juist inderdaad omdat we dat nu zo zien groeien en omdat dat zo'n zorgelijke stijging is, is het belangrijk dat we die acceptatie luider maken, mooier maken. Dat we als er weer een mishandeling is of als er regenboogvlag weer in de fik worden gestoken, dat we dan overal regenboogvlaggen op gaan hangen om aan al die jongeren die ook nog in de kast bijvoorbeeld te laten zien dat ze er wel mogen zijn en dat ze geliefd zijn zoals ze zijn en dat die acceptatie daadwerkelijk groter is, want dat moet zichtbaar worden.
En dat zou dus vandaag kunnen beginnen bij het WK bijvoorbeeld.
Had gisteren moeten beginnen.
Ja, snap het. Maar als gisteren niet gebeurd is.
Ja, het moet inderdaad op alle facetten van de samenleving gebeuren. Ik bedoel, ik ga me als gemeenteraadslid, zou ik me daar ook voor blijven inzetten. Maar het moet ook op school gebeuren, op de sportclub. Ja, en inderdaad dus ook op het voetbalveld.
Speaking of which. Kijk wat de trending is in de socials. Hashtag FIFA World Cup, strak bovenaan. Uiteraard vanwege het WK voetbal. Genoeg controversies. De FIFA verbiedt inderdaad die One Love band. Anders krijg je een gele kaart. KNVB-directeur Marianne van Leeuwen die had er geen goed woord voor over.
Ik dacht hele lelijke woorden die ik nu maar even niet voor de microfoon zal zeggen. One Love is een positieve, respectvolle boodschap die we zouden uitdragen met 7 landen samen. Voor inclusie, tegen discriminatie. Niemand kan er iets op tegen hebben, zou je zeggen. En toch worden wij nu door de FIFA gedwongen omdat ze sportieve sancties opleggen als we dat doen.
Ja, de Duitse voetbalbond is toen ook een sponsor door kwijt. Supermarktketen Rewe zet na jaren de samenwerking stop. En nu mag het woord love op het shirt van de Belgische spelers ook al niet meer. Het vrij kleurrijke shirt. Want anders riskeren ook die spelers een gele kaart aan het begin van de wedstrijd. Ook trending corona. Het virus heeft iets te vieren, namelijk 1000 dagen. Ja, hoe vier je dat met een nieuwe fase? Het lijkt heel eng, maar we mogen er blij mee zijn. We kunnen namelijk alle regels loslaten. Althans, dat zeggen deskundigen in het Algemeen Dagblad. Er worden geen enorme coronagolven meer verwacht. Vandaag volgen cijfers van het RIVM. En ook hoog in de lijstjes uiteraard BNNVARA... naar aanleiding van het Volkskrant-artikel afgelopen weekend... waarin de angstcultuur bij DWDD aan het licht wordt gebracht. Ondertussen heeft Matthijs van Nieuwkerk zijn banden met BNNVARA verbroken... omdat hij vindt dat er geen vertrouwen naar hem toe is. En heeft directeur Suzanne Kunzeler van BNNVARA... haar excuus aangeboden voor de werkomstandigheden daar. En dan nog even naar dit. De opvolger van PvdA-Kamerlid Khadija Ariep wordt vanmiddag geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Het gaat om Julian Bushoff. Die gaat haar zetel overnemen in de Kamer dus. Die is 25 jaar. Nu nog raadslid in Groningen. Zijn portefeuille in Den Haag is nog onbekend. Maar bij lokale zender Oog vertelt hij waar hij zowel oog voor wil hebben.
Ik vind het echt een grof schandaal wat de mensen hier in het gaswinningsgebied is aangedaan. Dus ik wil mij ook blijven inzetten om ervoor te zorgen dat er eindelijk recht gedaan wordt aan Groningers. Ik wil mij in blijven zetten voor heel Noord-Nederland, omdat dat toch af en toe hard nodig is als je kijkt naar waar gelden vanuit het kabinet naartoe gaan. Dan wordt de Noorden soms echt vergeten. En ik wil me blijven inzetten voor wat ik nu eigenlijk ook al doe in Groningen, bestaanszekerheid en kansengelijkheid.
Ja, maar een 25-jarige erbij in de Kamer. Is het fijn dat er wat meer jong geluid komt in die toch wat grijze echo-kamer?
Nou ja, ik denk dat het sowieso wel helpt. Ik zou het ook heel tof vinden als het niet alleen de PvdA zou zijn. Dat ook andere partijen wat jongere mensen zouden in het
FVD heeft Freek Jansen.
Ja, kijk, precies. Maar dat zorgt er wel voor dat je meer gaat kijken naar waar de problematiek bij de jongeren ook zit. Dat merk je ook bij de staatssecretaris Maarten van Ooyen. Die is nog redelijk jong, maar die zie je ook meer opkomen voor de jongeren. Nou, hij zit ook staatssecretaris van jeugdzorg, dus ja. Maar dat zou ik wel meer terug willen zien.
Geert, Haptamoe de Hoop is ook een PvdA-kamerlid. Die is ook jong, sterk nog, die is nog jonger, die is 24 jaar. Ja. Wat zegt dat jou? Het is een verjongingsslag bij de PvdA. Ook omdat Ploemen is weg, Gijs van Dijk is weg. Nou, Khadija Ariep is weg, heel veel ervaren krachten. En dan komen twee jonkies voor terug. Nou ja, één jonkie niet voor terug.
Nou, ik ben heel blij dat we inderdaad zien inderdaad ook het belang van jongeren in de politiek. Inderdaad in de Tweede Kamer, ook nu in Amsterdam in de gemeenteraad. Dat is heel fijn, waar we met veel jongeren zitten. En ik denk dat iets is inderdaad dat we veel breder in onze samenleving moeten zien. Inderdaad de kracht die jongeren hebben. Ik bedoel, wat Julian in Groningen al heeft gedaan bijvoorbeeld. Die stappen die daar heeft gezet, ook als fractievoorzitter. Het werk dat hij daar heeft gedaan. En ik denk dat dat nu een hele mooie stap is. Nu dat naar de Tweede Kamer gebracht wordt. Die energie, die kennis en die kunde. En ook inderdaad die kennis van wat er nou bij jongeren speelt. En die problemen die bij jongeren spelen. En dat te kunnen vertalen naar politieke maatregelen ook daadwerkelijk. En ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is dat we inderdaad meer jongeren in die politiek hebben. Inderdaad ook om die stappen te zetten. Ik zei het aan het begin van deze aflevering al. Voor de toekomst de investeringen te doen. Daar heb je echt dat perspectief van die jongeren voor nodig. Want dat hebben we de afgelopen decennia gemist.
Hoe lang gaat het duren voordat hij in de slangenkuil met al dat gekonkel in een burn-out zit? Want daar is de Tweede Kamer wel berucht om.
Ja, nou, ik hoop gewoon dat inderdaad de jonge Kamerleden nu, dat die inderdaad echt gaan opkomen voor dat perspectief van de jongeren. En dat die zich daarop focussen. Dat ze ook gewoon, en dat geloof ik ook, want dat zie ik bij Haptamoe, heb ik dat gezien dat hij dat de afgelopen jaren heeft gedaan. Dat ze ook veel met jongeren in gesprek blijven gaan. Dat ze ook zich inzetten, bijvoorbeeld bij de veiligheid van het onderwijs. En fijn onderwijs, dat ze zich daarvoor hebben ingezet. Als dat perspectief, als dat verder wordt uitgedragen, dan kan je geloof ik echt die stappen zetten. En dan kan je ook voor een fijnere sfeer in de politiek zorgen. Want dat is inderdaad een groot probleem. Maar ik denk juist dat die nieuwe jongeren daarvoor kunnen zorgen.
Ja, Haptamoe de Hoop, dus de jongste, 24 jaar. Weet je hoe oud de oudste is?
Oeh, geen idee.
Wie het is? Het is Harm Beertema van de PVV, die is 70 jaar. Moet er een limiet komen aan leeftijd op de Tweede Kamer? Dat je zegt van nou, na je 70 is het wel klaar. Of moeten we net als Amerika Nancy Pelosi 82 ook gewoon lekker hoogbejaarden in de Kamer willen hebben? Of allebei?
Het lijkt me gewoon slim dat je daar geen limiet aan doet.
Nee. Nou, we wachten op de eerste twee. Nou, misschien is het wel. We gaan het eens opzoeken of er al een keer 82-jarigen de kamer hebben gehad. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Geert en Jelmer. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het beste is gewoon je radio aan laten staan. Want over een paar minuten is hier al Thomas van Zijl met Zaken doen. Dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.